NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Hallo, fijn dat u luistert naar Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Straks gaan we het hebben over de informatiebubbel. Wat zou dat nou weer zijn? Nou, u hoort het allemaal straks van Daphne van der Kroft van Bits of Freedom en Damian Trilling van de Universiteit van Amsterdam. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1.
NPO Radio 1. Argos.
Maar zoals ik daarnet al zei, gaan we eerst debatteren over de wapenexport.
Ik heb net gelezen dat het CIPRI heeft vastgesteld dat Nederland de zevende wapenexporteur is in de wereld. Ik schrik daar zeer van. Die cijfers zullen we eens goed moeten bekijken. Het is veel te hoog. Ik vind eigenlijk dat je iedere schijn dient te vermijden om het Indonesische leger in staat te stellen om nog meer te doen wat niet mag.
Ik zou dat dus nu niet doen, omdat er een intern conflict is in Indonesië. Het lijkt me überhaupt verstandiger om bij te dragen aan de oplossing van dat conflict met politieke middelen, dan door wapentuig te leveren, waaronder corvetten. Nu zou ik zeggen, doe het nou niet. Wanneer je militair materieel levert, wordt het ooit gebruikt. En daarom hoor je het aan bepaalde landen niet te leveren.
Ja, als in een toneelstuk een geweer aan de muur hangt, kun je er zeker van zijn dat het in het laatste bedrijf afgaat, wordt wel eens gezegd. U hoorde fragmenten uit Argos uit 1996 en 2004, uitspraken van, u herkent hem vast, oud-PvdA-minister Jan Pronk over het Nederlands wapenexportbeleid. Nou, het is een onderwerp waarover Argos veel uitzendingen heeft gemaakt in de loop der tijden en waarover we het vandaag opnieuw gaan hebben. En dat doen we omdat in de Tweede Kamer afgelopen week het jaarlijkse overleg over het wapenexportbeleid plaatsvond. Aan tafel zitten een van de politici die daar vast bij was, Michiel Servaas, buitenland woordvoerder van de PvdA. Welkom. Martin Broek, onderzoeker op het gebied van de wapenhandel, en Bettina Tammes van Thales, een bedrijf waar elektronische apparatuur wordt gemaakt, ook voor defensiedoeleinden. Alle drie heel erg welkom. Allemaal spullen die in Nederland gemaakt worden, mevrouw Tammes.
In Nederland maken wij producten voor de bescherming en beveiliging van civiele en militaire zaken en objecten. Civiele zaken moet je denken aan luchtverkeersleiding, cybersecurity, transportsystemen. En militaire zaken moet je denken aan compoundbewaking, bewaking van schepen, luchtmachtbasis, dat soort zaken. Thales Nederland is onderdeel van de Thales Groep. Thales Groep heeft een breder portfolio dan wij. Maar dit is ongeveer wat er in Nederland gebeurt, civiel en militair.
Veel camera's, veel bewaking, veel radarapparatuur.
Vooral radars en sensoren. Camera's eigenlijk niet meer. En veel wat wij noemen command- en controlsystemen. Die gebruikt worden door, niet alleen overigens door militaire klanten, maar ook door civiele klanten.
En wie is uiteindelijk de eigenaar van het internationale bedrijf Thales?
Thales is voor 67% beursgenoteerd op de beurs in Frankrijk. Verder is het 28%, als ik het goed zit, uit mijn hoofd, van Dassault. En de Franse staat is ook nog aandeelhouder en medewerkers van Thales hebben aandelen.
Het heeft een duidelijk Frans tintje, Thales.
Het heeft, 67% is beursgenoteerd. Dus ja, daar kan iedereen aandelen verkopen als ze dat zou willen.
Het geeft niks hoor, KLM heeft ook een Frans tintje tegenwoordig. Dus bij het onderwerp wapenhandel gaat het vaak natuurlijk om de moeilijke afweging tussen economische belangen aan de ene kant en ethische bedenkingen aan de andere kant. Vaak wordt dan gesproken over de innerlijke strijd tussen de koopman en de dominee, twee karaktertrekken die Nederland allebei in zich heeft. U bent dan even de koopvrouw vandaag, mevrouw Tammes. Over hoeveel werkgelegenheid hebben we het als we het hebben over bedrijven die voor defensie werken in Nederland?
Totaaldefensie zou ik niet, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Dat zou u moeten vragen aan de brancheorganisatie. Mm-hmm. Ik kan wel spreken voor Thales Nederland. Mm-hmm. Waar 1800 mensen werken in Nederland. Waarvan 1300 op het hoofdkantoor in Hengelo. Dan nog 500 op andere locaties. We verschaffen natuurlijk ook indirecte werkgelegenheid door onze toeleveranciers, waarbij we ongeveer 120, 130 miljoen per jaar aan opdrachten geven in de regio aan toeleveranciers.
En best belangrijk voor het oosten van het land, dus voor de werkgelegenheid daar.
Voor de werkgelegenheid zeker. Nationaal is het ook een belangrijk bedrijf, omdat het een zeer innovatief bedrijf is. Wij investeren 115 miljoen per jaar in research and development, in innovatie. En in die zin durf ik wel te zeggen dat we ook op nationaal niveau een rol spelen. Even afhankelijk van welk lijstje je kijkt. Soms staan we als vijfde, zesde, zevende innovatieve bedrijf van Nederland genoteerd.
Dan ga ik u voorstellen aan de dominee. Geen echte dominee hoor, maar onderzoeker op het gebied van wapenhandel. Martin Broek, jarenlang verbonden aan de campagne tegen wapenhandel. Wegen voor u de ethische bezwaren altijd zwaarder dan bijvoorbeeld werkgelegenheid of andere economische belangen, meneer Broek?
Ethiek is een heel erg breed begrip. Maar als het gaat over grootschalige mensenrechten schendingen of oorlogen en conflicten, dan denk ik dat het niet leveren als dat bijdraagt aan daaraan om het niet te laten gebeuren, dat zwaarder weegt, ja.
Zwaarder dan werkgelegenheid?
Zwaarder dan werkgelegenheid, inderdaad.
U volgt het dossier wapenhandel al heel lang. Bent ook vaker hier geweest. Het is dit jaar, 25 jaar geleden, dat de eerste officiële regeringsnota, de wapenexportnota, werd gepresenteerd door minister Hans van den Broek van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Yvonne van Rooij van Economische Zaken. Wat stond er in die nota?
Die nota die was een gevolg van de golfoorlog tussen Iran en Irak en de daaropvolgende tussen de Verenigde Staten en Irak. Toen bleek dat Irak zich heel zwaar had kunnen bewapenen en daar was internationaal zorg over. En Nederland heeft toen die nota gemaakt. Er stond eigenlijk voor het eerst onder daar de drie criteria in. Een spanningsgebiedencriterium, dus niet leveren aan spanningsgebieden. Ja. Een mensenrechtencriterium en een criterium dat niet geleverd moest worden aan landen waartegen wapenembargo gold of geld.
Nou, dat klinkt allemaal heel positief, vind ik. Is er sinds die wapenexportnota ook daadwerkelijk wat veranderd in het Nederlands beleid?
Wat hetzelfde is gebleven. Minister Pronk had het over zevende op de ranglijst. Nederland staat nog steeds in de top 10. Dus Nederland scoort nog steeds.
Waar nu? Op welke plek?
Op nummer 10, zeg maar.
Gedaald.
In dit decennium. Ja, er is ook een toename aan wapenexporten. Dus relatief is Nederland zelfs gestegen in de omvang van de wapenexporten. Maar wat is veranderd? Wapenexportbeleid is weggehaald bij economische zaken en overgebracht naar buitenlandse zaken. Het lijkt me een zeer goede verbetering. Er zijn inmiddels 8 criteria waarnaar gekeken wordt als er wapenleveranties worden beoordeeld. En dan moet je denken aan, houdt een land zich aan internationale regels? Gaat het niet ten koste van andere ontwikkelingen in een land? En de zaken die ik net al noemde en dan wat verder uitgewerkt. Wat ook is veranderd is dat er veel meer openbaarheid is gekomen in die afgelopen 25 jaar. En dan moet je denken aan, er is een jaarrapport waarin op hoofdlijnen Nederlandse beleid staat. Er wordt gerapporteerd als er leveringen zijn van groter dan 2 miljoen. Er zijn maandoverzichten over welke specifieke leveringen plaats hebben gevonden. En dan is er nog eentje die is verdwenen. Bleek mij. Dat is de eerste, zeg maar. Dat is dat de Kamer wordt geïnformeerd over tweedehands leveringen. Dat gebeurt alleen nog maar als ze groter zijn dan 2 miljoen. Maar er zijn er heel veel, veel kleiner. En vroeger werd de Kamer daar wel over. Dus maar dat is een verslechtering.
Maar over de hele linie, er is meer inspraak van de Kamer. Er is meer transparantie gekomen.
Er is meer informatie voor de Tweede Kamer. De inspraak, dat moeten ze zelf doen. De regering die geeft in ieder geval de informatie die het mogelijk maakt.
Nou, als journalist juich ik dat allemaal toe, meer transparantie uiteraard. Is dat nou vooral te danken aan die wapenexportnota's van de regering of aan iets anders?
In 2003 is er... Argos heeft samen met mij als onderzoeker en nog een Frank Slijper, een andere onderzoeker, heeft een wet openbaarheid van bestuurprocedure aangespannen. En daar hebben we na jaren zeuren en doen hebben 16.000 pagina's gekregen over alle wapenexporten in de jaren 90. Dat was heel veel papier, dat hebben we doorgepluist. Maar daardoor hadden we veel meer informatie dan Tweede Kamerleden. En toen wij hun daarop wezen, toen waren ze eigenlijk een beetje... ja, hoe kan dat nu? Dat wij de Tweede Kamer die de regering moet controleren... dat niet hebben, en jullie wel.
Sliep uit, denk ik dan. We hebben iemand gevraagd naar de frustratie die daarover in de toenmalige Tweede Kamer, aan het toenmalige Binnenhof, heerste. Dat is Christa van Velsen, die van 2002 tot 2010 in de Kamer zat voor de SP.
Nou, ik herinner mij dat ergens, ik meen dat het 1999 was, dat er een heleboel informatie over het Nederlandse wapenexportbeleid naar buiten kwam via Argos. En dat was veel meer informatie dan wij als Kamer ooit hadden gekregen. En Argos was daarin geslaagd doordat twee onderzoekers een WOP-verzoek hadden gedaan... en daarmee enorm veel informatie loskregen. En dat stoorde mij mateloos, want ik vind dat informatie die naar het publiek, naar de burger gaat... dat de Tweede Kamer daar per definitie ook recht op zou moeten hebben. En wij hebben toen eigenlijk kamerbreed gezegd dat al die informatie die Argos kreeg... ook aan de Kamer gebracht moest worden... Ja, dat heb ik geweten. Dat was kilo's en kilo's papier. Maar dat was natuurlijk geen structurele oplossing. Dus vanaf dat moment is eigenlijk onder druk van de Kamer het beleid van de regering veranderd. En kwamen er maandoverzichten met daarin overzicht van alle afgegeven exportvergunningen.
Martin Broek, nou, u was samen met Frank Slijper een van die snowdaards die ervoor zorgde dat de Kamer werd overladen met kilo's papier. Trots op?
Ik denk dat het een hele grote verbetering is. Want wapenexportbeleid op hoofdlijnen... dat maakt het heel moeilijk om te controleren. Heb je de exacte feiten... dan kan je veel betere en gedegenere kritiek leveren... op dingen die plaatsvinden. Dus ik denk dat iedereen er blij mee moet zijn. Ik vind wel dat Christa van Velsen zichzelf een beetje tekort doet. Want zij was degene die heeft bedacht... hoe dat gerapporteerd moest worden aan de hele Tweede Kamer. Dus ze heeft er in haar eentje wel hard aan getrokken. Ook al was het kamerbreed.
Mevrouw Thomas, vroeger, heel vroeger, werd gezegd... ja, informatie op wapenhandelterrein moet toch voor een deel wel geheim worden gehouden. Want openbaarheid zou schadelijk zijn voor de Nederlandse industrie. Nou ja, u bent woordvoerder van een van die grote bedrijven. Heeft uw bedrijf er last van gehad dat er meer transparantie is gekomen? Of was dat gewoon koudwatervrees vroeger?
Ik denk dat koudwatervrees is geweest. Wij hebben er zeker geen last van gehad. Sterker nog, ik denk dat wij een voorstander zijn van transparantie. Wij hebben niets te verbergen, dat dragen we altijd uit. We nodigen iedereen uit op ons bezoek, ons bedrijf te bezoeken. Zo hebben we overigens ook mevrouw Christa van Velsen bij ons op bezoek gehad. Heel interessant om met van haar van gedachten te wisselen.
Ja, gezellig vrouw een beetje.
Een hele intelligente vrouw, waar ik veel respect voor heb. Want toen ik haar uitnodigde te komen, is ze ook gekomen. Dat vond ik heel stoer van haar. En we hebben een hele open gedachtengewisseling gehad. Wij hebben als
Niet helemaal eens geworden waarschijnlijk.
We zijn het niet. Nou, we zijn het op bepaalde punten wel eens, net zoals ik het ook eens ben en straks misschien ook wel zal zijn met meneer Servaas, als het gaat om transparantie. Waar wij als bedrijf wel moeite mee hebben, is dat er dat niet voor alle bedrijven in de wereld en zeker niet binnen Europa dezelfde regels gelden. Dat is iets anders. Maar transparantie, daar zijn wij een groot voorstander van.
Daar wil ik het inderdaad straks met Michiel Servaas en met u ook over hebben, over die verschillende regels in Europa die in de weg staan. We spraken een ambtenaar die veel jaren betrokken is geweest bij het wapenexportbeleid van Nederland. En die zei, het grappige is, toen er weinig transparantie was, was er voortdurend gedoe en voortdurend debat over wapenleveranties. Nu er meer transparantie is, staat het ook eigenlijk politiek veel minder ter discussie. Nou, een win-win situatie zou je zeggen.
Ik herken me er niet in dat de leveranties niet ter discussie zouden staan. Dat komt mij onbekend voor. Ik denk dat er juist heel veel discussie is. Ik denk dat dat ook een hele goede zaak is. Dat biedt allebei de kanten van de partijen die betrokken zijn bij de discussie... geeft dat allebei de kanten de gelegenheid om zijn haar mening te geven. Dus ik herken dat niet zo wat u nu zegt.
Nu even aan u nog... een ethische vraag. Wat vindt u nou het belangrijkste aan wat Thales doet? De winst, de werkgelegenheid, mensen helpen?
Centraal voor Thales groep, waar Thales Nederland deel van uitmaakt, wat ik net al zei, is safety security, ik zeg even bescherming en beveiliging. Als wij bij in Hengelo, maar ook de andere vestiging van ons in Huizen, Nederlandse militairen op bezoek krijgen die op missie zijn geweest en die ons komen bedanken omdat ze in een compound zaten die bewaakt was door een radar van Thales Nederland, of dat ze in een voertuig zaten die bescherming biedt tegen IED's, of op een schip.
Wat zei dat?
Bermbommen. Bermbommen. Ja. Marinemensen die op schepen werken die beschermd worden door Thales Nederland sensoriek. Als die bij ons komen om hun dank uit te oefenen, dan heb ik het gevoel dat wij bij Thales Nederland goed werk verrichten.
Maar winst en werkgelegenheid zijn toch ook best belangrijk?
Zeker. Zeker is winst en werk. Daar ben je een onderneming voor. Dat staat buiten kijf wat mij betreft.
Maar het geeft voldoening als ze je komen bedanken.
Niet alleen voldoening. Het maakt je ook trots dat je dat kan leveren.
Een van de vernieuwingen die in die 25 jaar is ontstaan, is dat de Kamer elk jaar een keer praat met de regering over het wapenexportbeleid. Nou, dat was afgelopen dinsdag weer in Den Haag. En verslaggever Jan Pils zat daarbij.
Dames en heren, ik open dit algemeen overleg van de Commissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het onderwerp wapenexportbeleid.
PVV'er Raymond de Roon. Hij is voorzitter van de commissie die jaarlijks met de ministers Ploemen en Koenders over het wapenexportbeleid praat. Een onderwerp dat politiek gevoelig ligt. SP'er Jasper van Dijk.
Politici zijn net prostituees, alleen wat duurder. Dat citaat komt uit een trailer van een film, Shadow World. En uit die film komt een schokkend beeld naar voren. Wapenhandel is simpelweg een keiharde business waar veel politici hun ogen voor sluiten. De vraag is hoe dat zit met dit kabinet. Dan komt vaak de discussie rond de koopman en de dominee voorbij. Het kabinet staat aan de ene kant voor vrede en veiligheid, maar wil aan de andere kant ook de wapenindustrie bevorderen.
Tijdens het overleg komen ook actuele kwesties aan bod, zoals de oorlog in Jemen.
Is de regering bereid om het exportbeleid van wapens aan te scherpen als het gaat om landen die betrokken zijn bij de oorlog in Jemen? Over Saoedi-Arabië zijn we al heel lang duidelijk. Daar moeten geen wapens heen.
Dat vindt de SP'er Van Dijk. Maar zo simpel is het volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken niet. Nederland is kritisch als het gaat om leveringen aan landen die betrokken zijn bij de oorlog in Jemen. Maar andere landen in Europa kijken soms wat minder kritisch en leveren wel defensiemateriaal.
We zijn niet tulpen aan het verkopen. Het gaat om wapens. Dat betekent dat we criteria hebben. Nederland heeft een restrictief wapenexportbeleid. Nederland is zeer actief geweest op het terrein van Jemen, zowel in de Mensenrechtenraad als ten aanzien van het wapenexportbeleid. Ja, het gaat er natuurlijk om dat je zoiets zoveel mogelijk gezamenlijk doet. Anders wordt het ook zo moeilijk houdbaar in Nederland. Dan zegt iedereen van ja, u levert dit allemaal niet. Het is belangrijk dat anderen dat ook doen.
Eigenlijk zou het volgens Koenders en de Partij van de Arbeid dus Europees moeten worden geregeld. Want als andere Europese landen wel militaire spullen leveren, wil VVD'er Fred Teven dat ook.
Voorzitter, wapenexport in brede zin, daar wordt veel geld mee verdiend, ook door Nederland. Vindt de VVD-fractie dat erg? Nee, dat vinden wij niet erg. Mits de toetsing, dat kritisch toetsen wat gebeurt, dat zorgvuldig gebeurt. En waar mijn rechterbuurman voor u links en mijn linkerbuurman voor u ook links altijd drammen op landen als Jordanië, Saoedi-Arabië, soms ook de Verenigde Arabische Emiraten.
Een vraag van de heer Sjoerdsma.
Voorzitter, ik heb nog een vervolgvraag, omdat ik eigenlijk gewoon klare wijn wil van de heer Teven. Kijk, in maart zei zijn collega Ten Broeke, weet u, die mensen van de Partij van de Arbeid, van de Socialistische Partij, van D66, die moeten niet zo zeuren. We moeten gewoon wapenhandel kunnen doen met de Saoedi-Arabië. Hij vond eigenlijk het initiatief om die wapenhandel richting Saoedi-Arabië te beperken, vond hij lachwekkend. Ik vind dat om te huilen, dat standpunt. Ik wil gewoon van hem weten of hij zich schaart achter die partijen die zeggen, dat kan niet, wij kunnen dit land dat zulke schendingen begaat, kunnen wij niet meer militair steunen? Of zegt hij nou, ja, ik kijk wel naar de criteria, maar in dit geval kijk ik even liever de andere kant op.
Ja, Teven.
Nee, voorzitter, we kijken nooit de andere kant op. De VVD-fractie kijkt altijd recht vooruit. Ik weet niet precies wat de heer Ten Broeke erover heeft gezegd, maar laat duidelijk zijn dat wij vinden dat ook in het geval van Saoedi-Arabië ook kritisch moet worden getoetst.
Fred Teven in een reactie op de vraag van Sjoerd Sjoerdsma van D66. Maar Wat wordt er op dit moment aan Nederlands materiaal gebruikt in Jemen? Minister Ploemen.
We hebben onderzoek gedaan naar... is er nou Nederlands overtollig materieel geleverd aan landen die dat nu inzetten in Jemen? Het onderzoek is gebaseerd op historische overzichten en op vertrouwelijke informatie. Op basis van die informatie kan niet bevestigd worden dat door Nederland geleverde militaire goederen een rol spelen bij de strijd in Jemen. Maar de openbare lijst, vinden wij, geeft voldoende aanleiding om aan te nemen dat door Nederland geleverde onderdelen zijn ingezet in Jemen. Dus op basis daarvan is het oordeel aannemelijk. Dus het is niet vast te stellen, het is niet te bevestigen, maar we achten het aannemelijk.
Het Algemeen Overleg Wapenexportbeleid in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag, starring Jasper van Dijk, Fred Teven, Sjoerd Sjoerdsma, Bert Koenders en Lilian Ploemen. Ik ga even naar PvdA-Kamerlid Michiel Servaas. U zat niet in de compilatie, maar u was er wel, hè?
Nee, ik was er zorgvuldig uitgeknipt.
Ja, dat is omdat we dachten, anders gaan we alles dubbel doen.
Ja, dat begrijp ik.
Wat had u ingebracht?
Nou, kijk, ik denk dat je een vrij klassieke verdeling ziet in die Kamer tussen partijen die, om in dezelfde beeldspraak te blijven, wat meer op de domineeskant zitten en anderen die wat meer op de koopman zitten. We hoorden net Fred Teven als de ultieme koopman natuurlijk. Ik denk dat ik wat meer in die eerste categorie zit. Ja. Het is ook interessant om te zien dat sommige partijen dus hun woordvoerder buitenlandse handel afvaardigen. Dat is Fred Teven, dus niet de buitenlandwoordvoerder van de VVD. Vanuit de Partij van de Arbeid vinden we dit, ja, eigenlijk per definitie een buitenlands politieke kwestie. Hè? Het is niet alleen die morele afweging die je maakt, maar aan wie je wapens of wapensystemen verkoopt zegt ook iets over je buitenlandbeleid. Het heeft te maken met de geloofwaardigheid en dus uiteindelijk ook met de effectiviteit van je buitenlandbeleid.
Dat is wel een indicatie hoe partijen erin staan, of ze een buitenlandse handel-expert of een buitenlandse zaakexpert sturen.
Dat is bijna half om half, waarbij D66 dan in dit geval naar links valt. En alle partijen rechts daarvan, precies. En alle partijen rechts daarvan, die vaardigen eigenlijk een handelswoordvoerder af. Dus dat zegt veel.
We hoorden net uw partijgenoot, minister Ploemen, die dus van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking is, maar daarvoor de buitenlandse handel zat. Die zegt, het is niet uit te sluiten dat er allemaal onderdelen uit Nederland in de oorlog in Jemen worden gebruikt. Ja. En we moeten dat serieus nagaan. Dat is alarmerend.
Ja, het is pijnlijk vooral. Er vindt op dit moment een oorlog in Jemen plaats die, vind ik, eigenlijk te weinig aandacht krijgt. Alle aandacht gaat ook terecht, zou je zeggen, naar de oorlog in Syrië uit. Maar Jemen is daardoor een beetje de vergeten oorlog geworden. Terwijl daar gruwelijke oorlogsmisdaden plaatsvinden. Scholen gebombardeerd worden, ziekenhuizen gebombardeerd worden. Nou ja, de lokale bevolking echt aan hun lot wordt overgelaten. Hongersnood vindt daar ook plaats. En dat gebeurt door een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Reden waarom een Kamermeerderheid eerder dit jaar gezegd heeft, helemaal geen wapens meer die kant op. Een exportstop. Ik heb daar zelf een motie voor ingediend die de steun van een Kamermeerderheid kreeg. Maar Lilianne Ploemen stelt terecht, maar heel pijnlijk vast, dat dat in de voorgaande jaren, ik meen dat de periode die zij onderzocht heeft, ongeveer van 2004 tot een paar jaar geleden, 2013 is geweest. En zowel voertuigen vanuit Nederland, maar ook onderdelen van gevechtsvliegtuigen, F-15, F-16's, zijn in die periode vanuit Nederland die kant op gebracht. En dat is natuurlijk een hele pijnlijke constatering om te weten dat die kans groot is, aannemelijk, zegt zij zelf, dat diezelfde oorlogsmisdaden daar nu mee gepleegd worden.
En weet u zeker dat die stop waar de Kamer om heeft gevraagd wel werkt nu?
Ja, dat weet ik zeker, want wij krijgen overzicht. Hè? We hadden het er net over. Ja. En in ieder geval sinds mijn motie in maart van dit jaar in stemming is gebracht en aangenomen is, heeft er in die overzichten niets meer gestaan. Dus dat is, vind ik, dat zegt natuurlijk nog weinig. Wel. Want we zullen het dadelijk, geloof ik, ook nog over andere Europese landen hebben. Het overgrote deel van de wapens die naar Saoedi-Arabië gaan, komen eigenlijk uit onze buurlanden. Verenigd Koninkrijk, België ook. Wallonië trouwens. Wel pikant als je de CETA-discussie even in herinnering haalt.
Ja, die zijn wel tegen vrijhandelsverdragen, maar niet tegen wapenleveranties, de Wallonen. Ja. Dat heeft ook met hun soort industrie te maken.
Ja, daar heeft het mee te maken. Frankrijk, ook een grote leverancier. Maar goed, uit Nederland in ieder geval niet. Zeker niet meer sinds die motie is aangenomen.
Mevrouw Bettine Tammers van Thales. Heeft Thales de Kamerdiscussie spitst zich dinsdag erg toe op die regio, op Saoedi-Arabië, Jemen, de Golfstaten ook. Heeft Thales ooit materieel geleverd aan landen in die regio?
Aan de regio Midden-Oosten hebben wij zeker producten aangeleverd. Dat zijn vaak marineklanten, of eigenlijk voor zover ik weet bijna alleen maar marineklanten. Dus waar we het al eerder over hadden, radars en sensoren voor schepen. Dat zijn schepen die worden ingezet vaak voor piraterijbescherming, bescherming visserijrechten, dat soort zaken meer. Misschien dat ik meteen even de gelegenheid mag nemen om te zeggen dat voordat wij een aanbieding maken aan welk land dan ook in de wereld of welke regio dan ook, wij ons eerst zelf ervan vergewissen waar die klant dat materieel voor wil hebben.
Naast ja, maar dat zeggen ze toch niet eerlijk?
Nou, wij zijn gewoon in gesprek met klanten. Wij zijn in gesprek met de marines van allerlei landen in de wereld. En dus ook in het Midden-Oosten. Die toch aan ons, voordat ze iets bij ons gaan kopen, gaan zeggen waar ze het voor willen gebruiken.
Tuurlijk, maar militairen zeggen dan natuurlijk altijd, het is voor civiele doeleinden. Die gaan toch niet zeggen, we gaan Jemen ermee bestoken.
Nou, militairen zeggen niet dat ze spullen kopen voor civiele doeleinden. Militairen zeggen dat ze spullen kopen omdat ze hun schepen willen inzetten om bijvoorbeeld, dat is gewoon een voorbeeld, zich te beschermen tegen piraterij of terrorisme of drugshandel. Dat zou je kunnen zeggen, dat is inderdaad wel een civiel doel. Ja. Handelsstraten openhouden, zeestraten openhouden, dat soort zaken meer. Dus wij hebben inderdaad wel aan landen in die regio geleverd.
Maar stelt u dan ook vragen als, bent u van plan hiermee ooit ook de plaatselijke bevolking te gaan onderdrukken of een buurland te bestoken? Of stelt u dat soort vragen?
Aan de marine vragen wij niet van plan zijn de bevolking te gaan bestoken met een radar van Thales Nederland.
Nou, met een vuurleidingsradar die aan een kanon wordt gekoppeld, kan er natuurlijk wel.
Weet.
Wat zegt u?
Martin Broek, die alles van wapens weet.
Nou, niet alles hoor. Ik denk dat mevrouw Tammers er evenveel van weet. Maar de radar is natuurlijk, radar is ook een beetje een verhullend taalgebruik. Je hebt vuurleidingsradar, die richt gewoon de projectielen op zijn doel. En je kan ook radar inzetten om een kanon op zijn doel te sturen. En dan kan je met kustbombardementen kan je wel degelijk een radar gebruiken om de bevolking te bestoken. Ik zeg niet dat het gebeurt, ik zeg wel dat het mogelijk is. Dus het is niet zo dom.
Michiel Savas?
Nou ja, kijk, het geval van Jemen is in die zin wel interessant. Hè? Want het is vaak zo dat je kan zeggen, je moet eigenlijk niet aan de landmacht leveren of aan de luchtmacht, want die kunnen onderdrukken of bombardementen doen. Maar ja, kustwacht, marine, daar kun je niet zoveel tegen. Maar in het geval van Jemen, de oorlog in Jemen, is dat wel degelijk relevant, omdat die burgerbevolking van Jemen ongelooflijk leidt, al door de oorlog zelf. Maar dat die coalitie, wederom onder leiding van Saoedi-Arabië, ook een blokkade op zee hebben opgeworpen, waardoor eigenlijk iedere toegang voor humanitaire goederen niet meer mogelijk is. Dus daarmee is de marine in dit geval integraal onderdeel geworden van de oorlogsmisdaden die in Jemen gepleegd worden. Dus het is heel moeilijk om dat onderscheid te maken tussen, nou ja, laten we zeggen, legitieme doeleinden die landen hebben. Of zeker als ze defensief van aard zijn, kun je daar niet zoveel tegen hebben. Ieder land heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Maar dat kan dus ook een offensief karakter krijgen. En dat is natuurlijk de pest, hè, van dit soort besluiten die de politiek ook moet nemen uiteindelijk. Dat je de toekomst moet proberen te voorspellen. Maar we weten allemaal hoe moeilijk dat is.
En we maken het ons misschien nu vanmiddag iets te makkelijk door het vooral over de marine in de regio te hebben. Ik kan me herinneren dat bij de onderdrukking van de opstand in Bahrein in het kader van de Arabische Lente een paar jaar geleden opeens Nederlandse panzervoertuigen in de straten daar opdoken. Wie weet hadden ze wel radarapparatuur van Thales aan boord?
Nee.
Op de panzervoertuigen? Nee. Niet voor zover ik weet niet. Misschien mag ik even reageren op meneer Servaas als hij zegt dat dat heel erg moeilijk is. En daar ben ik overigens helemaal met hem eens om zo'n onderzoek uit te voeren om te kijken waar precies materieel voor wordt ingezet. Ik denk niet dat dat een taak is van een bedrijf. Gelukkig hebben wij in dit land een ministerie van Buitenlandse Zaken die dat buitengewoon zorgvuldig onderzoekt. Al dan niet met hulp van lokale, dus bijvoorbeeld met de ambassade of met allerlei andere organisaties. En dus die voeren dat onderzoek uit. Dat is niet een taak voor ons. Wij volgen natuurlijk als bedrijf wel de richtlijnen die de overheid geeft naar aanleiding van het onderzoek.
Maar vond u het een zinnige motie? Ik bedoel, natuurlijk moet de politiek vooral doen wat ze zelf willen. Maar wat ging er door u heen toen die motie werd aangenomen? Want ja, u levert wel aan die regio, zei het aan de marine.
Ik neem aan dat u het over de motie hebt van de heer Servaas. Ja. Wat ging er door mij heen? Het ging door mij heen dat ik vond dat als je naar de tekst van de motie keek, want ik heb hem een paar keer heel erg goed gelezen, dat er staat dat er wel geleverd mag worden aan Saoedi-Arabië. Het ging niet over de regio, het ging alleen over het land Saoedi-Arabië.
Maar dat is ook het land dat toevallig oorlog voert in Jemen.
Er stond als, maar meneer Servaas gaat me vast wel corrigeren als ik iets doms zeg, maar volgens mij staat er, meneer Servaas staat me toe een beetje te parafraseren, maar volgens mij staat er zoiets als er mag niet meer geleverd worden aan Saoedi-Arabië, tenzij onomstotelijk vaststaat dat het niet kan worden ingezet in Jemen.
Ja, nou ja, kijk.
Zoiets.
Nou, maar er wordt natuurlijk eerst beschreven wat er aan de hand is in Jemen. En de constatering dat inderdaad feitelijk iedere levering aan alle onderdelen van de krijgsmacht op dit moment het risico in zich dragen dat het daar wel gebruikt wordt. En daarom wordt er gezegd, en dat is de sleutelformulering, geen vergunningen meer voor export naar dit land.
Tenzij onomstotelijk vaststaat.
Nee, dat tenzij staat er niet op deze manier in. Er wordt beschreven wat de situatie is en dus als conclusie getrokken. Zolang dit voortduurt, hè, bedoel, we weten nooit, we kunnen niet de toekomst in de oneindigheid voorspellen, maar voorlopig duurt dit voort, dus geen vergunningen.
En de marineboten waar Thales het over heeft, vallen die daaronder?
Nou, ik ben me niet van bewust. Kijk, als Kamer worden wij geïnformeerd, dat is wel goed om te weten hoor, van vergunningen die toegewezen worden, dus die gegund worden, of eventueel van formele afwijzingen. Maar het is wel goed om te realiseren dat bedrijven natuurlijk heel vaak van tevoren zelf een afweging maken of vast toetsen. Precies. Van heeft het überhaupt zin om zo'n vergunning af te leveren. Dus het is vrij moeilijk om op basis van die rapportages conclusies te trekken hoeveel vergunningen er ook echt afgewezen worden. Hoeveel bedrijven eigenlijk de zaak weer inslikken voordat het zover is.
Martin Broek, ik heb de indruk dat die motie Servaas niet helemaal sluitend is.
Volgens mij, ik ben het met mevrouw Tammes eens, volgens mij staat daar dat er niet geleverd mag worden. Maar dat er staat dat er geleverd mag worden, maar dat het wapenexportbeleid stringent moet worden toegepast. Dat staat volgens mij in die motie. En in datzelfde debat is ook nog een andere motie naar voren gebracht. Daarin werd opgeroepen om niet meer te leveren, om een embargo tegen Saoedi-Arabië.
Door wie werd dat ingediend?
Die werd door Sjoerd Sjoerdsma van de D66 en Jasper van Dijk van de SP ingebracht. En dat was een stop. En dit is een motie om stringent te zijn met het toepassen van het wapenexportbeleid. Tenminste, zo zit hij in mijn hoofd. Nou, ik ga nu twijfelen, want als de indiener denkt dat er iets anders in staat, wie ben ik dan?
Dat staat er. Er staat letterlijk geen vergunningen. Maar goed, dit dreigt wat semantisch te worden. De discussie zit erin dat zij inderdaad voor een formeel wapenembargo opriepen. En wapenembargo kennen wij alleen maar in EU-verband.
Nou,
en omdat
dat
politiek niet echt in de kaarten zit, zou ik het maar zeggen. We hadden het net al over die andere landen. Hebben we in een tweede motie neergelegd. Nederland zal in ieder geval niet leveren. Er zit trouwens een tweede dictum in die zegt. En zal andere Europese landen oproepen om hetzelfde te gaan doen. Dus het is wat semantisch, maar de betekenis is denk ik voor iedereen helemaal duidelijk.
Maar u kunt wat u doet in die regio gewoon voortzetten, mevrouw Tammes. Ondanks die motie.
In de regio, ja, in principe wel. Kijk, als het om marinezaken gaat, in principe wel. Maar het is nou niet zo dat wij continu non-stop bezig zijn in die regio. Ik bedoel, dat wordt wel eens de indruk gewekt dat wij dag en nacht bezig zijn spullen te verkopen aan dit soort landen. Zo gaan die dingen niet. Ik bedoel, dit zijn hele langdurige processen van het maken van aanbiedingen. Overigens ook hele kostbare processen. Ik zeg altijd de gemiddelde periode tussen een eerste klantcontact en een contract is 5 jaar.
Ja, je moet langs heel veel sheiks en prinsen daar.
Nou, je moet heel veel demonstreren, bewijzen, ontwikkelen, testen. Dat soort zaken. Meer vraag me niet veel details over techniek. Praten met de klant, begrijpen wat ze willen hebben. Dus dat zijn hele langdurige en wat ik al zei, kostbare processen. Wat ik waar ik dan weer wel de heer Servaas in wil steunen, is dat een embargo, dat wilde niemand. De motie Servaas leest wat mij betreft niet als een embargo, maar wordt wel toegepast als een embargo.
Ik praat met Michiel Servaas, PvdA, Martin Broek, wapenhandelonderzoeker, en Bettina Tammes, vertegenwoordiger van Thales, over het wapenexportbeleid van Nederland. Zullen we tot slot nog even over die Europese en internationale kant hebben? Want daar hebben we het nu een paar keer over gehad. Van ja, Nederland heeft best een uitgebreid beleid langzamerhand. Maar ja, wat heb je eraan als het Verenigd Koninkrijk en België daar helemaal niet voor voelen? Mevrouw Tammes, u levert veel apparatuur via Frankrijk. Dat is ook wel logisch, omdat het voor een deel een Frans bedrijf is. Maar is dat ook omdat de Franse regering minder moeilijk doet over wapenexport dan de Nederlandse?
Ik krijg toch even iets de tijd nemen om u iets uit te leggen, meneer Van Wezel. Ten eerste is het niet zo dat wij veel leveren via Frankrijk. Wij leveren vooral aan scheepswerven overal in de wereld die op hun beurt leveren aan marines. En daarnaast is het zo dat als je levert via een ander land, of dat nou Frankrijk is of welk land dan ook in de wereld, dat je dan altijd de eindbestemming moet aangeven. Dus stel, nogmaals, ik zeg niet dat het zo
mag
is.
Mag ik een concreet voorbeeld nemen? Ja? Thales levert radarapparatuur aan marineschepen van Egypte. Een van de landen die betrokken is bij de oorlog in Jemen. En dat is via Frankrijk gegaan.
Ja, zo leveren we ook apparatuur via de Verenigde Staten aan Egypte. Egypte heeft meerdere marineprogramma's lopen op dit moment. En wat je dan moet voorstellen is dat Fransen verkopen schepen, Amerikanen verkopen schepen, en er zullen ook nog wel meer landen zijn, maar in elk geval van deze twee weet ik het heel erg zeker. En die kopen dan bij ons radars in, die ze inbouwen op die schepen die gebouwd worden in Amerika en in Frankrijk. Maar als wij een exportvergunning vragen voor die radars, dan geven wij aan dat de radars uiteindelijk terecht gaan komen in Egypte. Dat noem je de eindbestemming. En wij moeten ook van de klant, in dit geval de Egyptische marine, moeten wij een gebruiksverklaring overhandigen aan de Nederlandse overheid.
Martin Broek, aan wat voor landen in het Midden-Oosten levert de Nederlandse defensieindustrie allemaal?
Ja, zo'n beetje alle landen in de regio. Als je Saudi-Arabië neemt, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Die hebben op twee landen na het grootste defensiebudget. Dus daar gaat de hele zandkraam en alle wapensystemen heen. Maar het gaat ook naar Qatar. Dat is ook in het overleg de afgelopen week geweest. Dat daar Nederlandse casco's voor panzervoertuigen heen worden geleverd. Ja, en daar wordt dan tot mijn verbazing van gezegd, die zijn niet bruikbaar in het conflict in Jemen. En dat snap ik niet.
Meneer Servaas, u heeft samen met de al eerder genoemde Sjoerd Sjoerdsma van D66 een initiatiefnota opgesteld om te komen tot een soort gezamenlijk Europees beleid, ja, op het gebied van de wapenexport. Daarin komt het idee van een Europese scheidsrechter voor. Nou, is dat nou een goede manier om de Britten zijn er al bijna uit, dus dat heeft geen zin. Maar om de Walen dan onder de duim te krijgen.
En de Fransen, ja. Het belangrijkste is, kijk, we hebben in Europa een aantal gezamenlijke criteria afgesproken. Hè? Daar hadden we het net al even over. Die zijn op zich goed. Dus is er risico dat er mensenrechten schendingen gepleegd worden? Draagt het bij aan regionale spanningen of conflicten en dergelijke? Dus die criteria die delen we. Maar tegelijkertijd is in Europa het besluit daarover nog steeds een nationale bevoegdheid. En je ziet dus inderdaad dat landen daar totaal verschillend mee omgaan. En de meeste een stuk rekkelijker dan Nederland. Dus wij zijn eigenlijk op zoek gegaan, hoe kun je dat nou verbeteren? En twee concrete ideeën erover. Ten eerste dat je inderdaad een soort scheidsrechter krijgt wanneer verschillende landen die criteria verschillend wegen. Maar ook is er op dit moment niet eens de mogelijkheid om, als je iets vindt van het exportbeleid van een ander land, dat aanhangig te maken politiek. We hebben dat een right to challenge genoemd. Dus als je ziet dat de Britten eindeloos bommen blijven sturen naar Saoedi-Arabië, die vervolgens op Jemen worden gegooid, kan de Nederlandse overheid eigenlijk daar helemaal niets mee. Is er geen procedure voor. Dus daar hebben we voorstellen voor gedaan. Het gaat er uiteindelijk om dat je een, ja, wat dan op zijn Engels peer pressure genoemd wordt, onderlinge peer pressure organiseert, waardoor landen elkaar scherper de maatregelen
sociale druk uitoefenen, ja, op de Walen. Zit u daarop te wachten, mevrouw Tammes, op een Europese scheidsrechter?
Niet per se op een Europese scheidsrechter, wel op een harmonisatie van de wetgeving in Europa. En meneer Servaas zegt terecht dat het de nationale bevoegdheid is. is. Nou, dat is ook precies wat de andere landen die wel leveren aan welke regio in de wereld dan ook, waar wij niet aan mogen leveren, dat ze u voor de voeten zullen werpen. Ze zullen zeggen, dat bepaal ik zelf of ik mag leveren aan, nou ja, hebben we maar weer even Saoedi-Arabië. Op zich is dat heel bizar. We hebben in Europa zo ontzettend veel geregeld en geharmoniseerd. Maar op dit gebied, er zijn weliswaar 8 criteria waar iedereen het over eens is, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de interpretatie van die criteria. En dat gaat alle kanten op. België is nu een paar keer genoemd, of meer het bijzonder Wallonië. Frankrijk viel net even, maar UK, Verenigd Koninkrijk, is ook al genoemd. Ja. Nou is Noorwegen geen lid van de Europese Unie, maar Noorwegen, om maar eens een land te noemen dat cultureel dichtbij ons staat, Duitsland, nog zo'n land dat cultureel dichtbij ons staat, die hebben een minder streng beleid dan Nederland. Nederland heeft in Europa het strengste beleid.
Martin Broek, helpt een Europese scheidsrechter?
Ik denk het niet. Ik denk dat als je dat wil gaan doen, ik ben het daarin met minister Koenders eens, die vreest dat het tot een spiraal naar beneden zou gaan leiden. Want als je een Europees beleid...
Minister Koenders is het helemaal niet met Michiel Servaas eens.
Nee, die heeft gezegd dat hij vreest dat als je tot Europees beleid wil komen, dan moet je het in Europa daarover eens worden. En dat kan alleen maar als de waarden nog verder naar beneden gaan.
Nee, dat hoeft natuurlijk niet.
Laatste woord voor Michiel Servaas.
Nou, ik vind de link met de geloofwaardigheid van het Europese buitenlandbeleid is hier heel belangrijk. Hè. Denk even 2 jaar terug, toen de bezetting van de Krim gaande was. Op dat moment wilden de Fransen 2 grote oorlogsschepen aan Rusland leveren. Die nota bene op de Krim gelegerd zouden worden. Nou, dat zou natuurlijk een totale afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de EU-politiek die daar op dat moment tegen protesteerde. En toen is het wel gelukt. Toen hebben andere Europese landen gezegd, Frankrijk, dit kun je niet maken. Frankrijk zei, veel banen, belangrijk, afspraak is afspraak. Maar uiteindelijk is het gelukt. En ik vind dat wij dus, ook ten opzichte van andere landen, Egypte is genoemd, als wij in het buitenlandbeleid 1 lijn willen trekken, zullen we dat ook bij onze wapenexport moeten doen.
We discussieerden in Argos over het Nederlandse wapenexportbeleid met Michiel Servaas, buitenlandwoordvoerder van de PvdA, Martin Broek, wapenhandelonderzoeker, en Bettina Tammes, woordvoerder van Thales. Alle drie heel erkentelijk dat jullie hier geweest zijn. En ik hou vanaf nu alle verrichtingen van de Saoedi-Arabische marine scherp in de gaten, mevrouw Tammes.
Dank u wel.
Argos, de kwestie.
En die kwestie gaat over de informatiebubbel op Facebook. Want je hoort het steeds vaker. Mensen halen hun informatie niet meer uit de krant of van het televisiejournaal, maar van internet. Bijvoorbeeld van Facebook. Hoe onafhankelijk is dan de vraag, is de Facebook-tijdlijn? Wat gebeurt er als je terechtkomt in een zogeheten filterbubbel? Nou, in Amerika in de verkiezingscampagne is dat dan een heel onderwerp geworden. Van heeft Facebook Republikeinen en Democraten niet verder uit elkaar gedreven? En misschien gaat het ook wel een rol spelen in de Tweede Kamerverkiezingen hier in Nederland volgend jaar. Aan tafel Damian Trilling, universitair docent politieke communicatie en journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom.
Goedemiddag.
En in de studio in Amsterdam Daphne van der Kroft van belangenorganisatie Bits of Freedom. Mevrouw van der Kroft, wat is een filterbubbel? Probeer dat eens begrijpelijk aan me uit te leggen.
Nou, u kunt het zich zo voorstellen, als u vrienden heeft op Facebook en die hebben bepaalde interesses, laten we zeggen, zij lezen graag bepaalde kranten, dan heeft dat invloed op wat u te zien krijgt. Dus als uw vrienden de Volkskrant allemaal lezen, dan is de kans groter dat u artikelen uit de Volkskrant in uw timeline op uw Facebookpagina dus te zien zal krijgen.
En mensen die de Telegraaf lezen, krijgen via Facebook weer meer Telegraafartikelen toegeschoven.
Ja, exact. En dus dat is wat er bedoeld wordt met die filterbubbel. We komen op het internet, ik gebruikte nu Facebook als voorbeeld, maar het geldt breder, dit fenomeen. We komen steeds meer in onze eigen bubbels terecht, waarmee we geconfronteerd worden met nieuws wat al in ons straatje past. En waarbij we steeds minder nieuws zien of informatie zien, waar we natuurlijk niet mee in contact komen. En dat versterkt dus onze eigen meningen.
Oh. En hoe doen ze dat? Technisch, ik bedoel, hoe weten ze dat ik het liefst iets uit de Telegraaf lees?
Ja, dus daar worden algoritmen voor gebruikt. Dat kunnen we zien als een soort rekensommen. Dus op het moment dat u zelf de Telegraaf heeft geliked, leuk vindt, dan laten we zeggen, dan krijgen de berichten van de Telegraaf een aantal punten erbij. Als dan ook nog eens blijkt dat uw vrienden allemaal de Telegraaf leuk vinden, dan krijgt het nog meer extra punten erbij. En zo zorgt het ervoor dat van al die berichten die voortdurend op Facebook geplaatst worden, dat ene Telegraafbericht hoog in uw timeline terugkomt.
Nu gaan we het hebben met jullie over of dit een probleem is. Damian Trilling, welkom. Ik las een artikel in Trouw van jouw hand, waarin je zegt van dit is een non-probleem.
Nou ja, kijk, het probleem bestaat wel degelijk, dus het effect bestaat. Het is inderdaad zo dat je op Facebook vaak gewoon met dingen geconfronteerd wordt die gewoon aansluiten bij wat je eerder dacht, wat je eerder deed. En, maar het punt is wel dat de bubbel minder afgesloten is dan het soms lijkt. Omdat mensen natuurlijk niet alleen maar Facebook gebruiken voor hun informatievoorziening.
Nou, ik ken een heleboel jongeren die alleen Facebook gebruiken voor hun informatievoorziening. En in elk geval niet de Volkskrant lezen en niet naar het NOS-journaal kijken.
Dat klopt, maar ze zullen wel af en toe nog naar nu.nl-app kijken of dit soort
hoogstens
dingen. Ja, maar goed, maar dat betekent wel dat het Facebook-algoritme niet alles bepaalt. En daarnaast is het dus ook zo dat ook zo'n algoritme een bepaalde mate van diversiteit nog erin heeft. Dus het is niet zo dat je alleen maar die Telegraafartikelen te zien krijgt. Want ook vanuit een technisch oogpunt is het gewoon zo dat er gewoon af en toe wat verrassing in wordt gestopt. Omdat zo'n algoritme anders niet kan bijleren. Dus als er nooit iets wat niet 100% bij je interesses aansluit wordt geplaatst, dan kan het algoritme niet ervan bijleren dat je er misschien toch wel af en toe op klikt. Dus mijn collega gebruikte daar onlangs een mooi voorbeeld van een politieke junkie die alleen maar het nieuws uit Den Haag volgt. Nou, die wil misschien wel weten als Oranje in een finale van een WK staat.
Nou, ik ken politieke junkies in Den Haag.
Ja, goed. We kunnen allemaal met dit soort voorbeelden komen natuurlijk. Maar het betekent wel dat ook Facebook niet erbij gebaat is om het echt 100% af te sluiten. Dat is eigenlijk mijn punt.
Zij weten dat, Facebook, dat je dat niet moet doen.
Mag ik daar iets op aan sluiten?
Ja, zeker. Want Damian zegt eigenlijk van het is helemaal niet zo'n groot probleem als u denkt, mevrouw Van der Kolft. En hij is toevallig wel universitair docent politieke communicatie en journalistiek.
En dat is heel belangrijk, gelukkig. En dat klopt natuurlijk ook. Maar wat we zien is dat de filterbubbel werd in eerste instantie genoemd als we het alleen hadden over de zoekmachine van Google. Dus het bekende voorbeeld was dan als je zocht op Egypte, kregen mensen in die periode. Sommige mensen zouden dan nieuws over de Arabische lente zien en anderen zouden vakantiebestemmingen zien. Nou, er zijn vele jaren voorbij gegaan. We zien de filterbubbel nu eigenlijk veel sterker terug op Facebook. Maar en natuurlijk is het nu zo dat nu.nl nog gelijk is voor ons allemaal. Maar we zien dat steeds meer diensten en steeds meer websites juist ook willen personaliseren. En dat betekent dus dat die filterbubbel zich dus op al die andere platforms ook steeds meer zal ontwikkelen.
Mevrouw Van der Kolft, ik heb zelf altijd erg last van het feit dat sinds ik een tuinstoel heb gekocht vorig jaar, dat iedere keer als ik mijn laptop opensla er weer een aanbieding voor een nieuwe tuinstoel is. Is uw angst dat dit ook met nieuws gaat gebeuren?
Ja, en eigenlijk voor Bits of Freedom ligt daar nog een angst daaronder aan ten grondslag. Namelijk dat er één partij is, of een handjevol partijen, die al die gegevens over ons in bezit heeft. Dus Facebook weet straks niet alleen van die tuinstoel en van onze leesvoorkeuren, maar weet nu ook al bijvoorbeeld of we bepaalde medische aandoeningen hebben, over ons inkomensniveau, over onze misschien wel religieuze interesses, et cetera, et cetera. Dus dat toont zich aan ons door advertenties die we zien. En dat kunnen we soms vervelend vinden of soms heel handig vinden. Maar wat daar aan ten grondslag ligt, is dat er datamonopolies ontstaan die zo groot zijn dat het steeds moeilijker wordt om ons daarvan los te trekken en om daar controle op uit te oefenen.
Damian Trilling, u zult zonder twijfel gelijk hebben dat op dit moment nog niet iedereen helemaal afgaat op Facebook en ook nu.nl. Maar wat Daphne van der Kolft zegt is, ja, in de toekomst zal ook nu.nl steeds eenzijdiger worden. Ze gaan allemaal zo'n informatiebubbel veroorzaken.
Dus we weten dat nagenoeg alle uitgeverijen, alle mediabedrijven ermee bezig zijn dit soort dingen te testen, te ontwikkelen. Maar ik ken eigenlijk geen enkele aanbieder die zegt van we gaan onze hele site personaliseren. Dus ook als je dan misschien over 10 jaar of 5 jaar naar nu.nl gaat of de Volkskrant of wat dan ook, dan krijg je misschien een deel van de informatie die gepersonaliseerd is. Maar ze zullen wel ook een soort van voorpagina blijven houden.
We hebben jullie uitgenodigd voor deze discussie ook omdat in Amerika op dit moment het een enorm thema is. De rol van sociale media, dan gaat het toch wel vooral om Facebook in Amerika. In de presidentscampagne. Beide politieke partijen, de Democraten en de Republikeinen, zijn heel ver in wat micro-targeting wordt genoemd in Amerika. Van de kiezer heel erg persoonlijk benaderen. En de angst van kranten als de New York Times is, het land drijft daardoor uit elkaar. Republikeinen en Democraten drijven daardoor uit elkaar, omdat ze allebei heel eenzijdige informatie via die Facebook-tijdlijn krijgen. Is dat een reëel probleem, denkt u, meneer Trilling?
Dat denk ik wel. Dat klopt gewoon. Je kan je wel afvragen in hoeverre dat verschilt van, laten we zeggen, pakweg 20, 30 jaar geleden. Je ging ook toen natuurlijk wel campagne voeren die gericht was op bepaalde groepen op je achterban. En je ging niet ervan uit dat je als SGP of ChristenUnie in Staphorst en Amsterdam-Oost dezelfde campagne moest voeren. Dus in die zin is het wel de vraag of het echt wel nieuw is. Wat wel nieuw is, is dat het allemaal veel lastiger te controleren is natuurlijk. Want niemand kan het eigenlijk maar achterhalen, want ik heb misschien nog net iets andere advertenties gezien dan u. En dat is ook voor de journalistiek natuurlijk heel lastig om te zien wat er precies gebeurt en dus ook te kijken wat de effecten zijn en wat er wel of niet wordt beloofd aan bepaalde groepen. En uiteindelijk kan het dan wel ertoe leiden dat je als misschien immigrant gewoon een andere versie van Trump te zien krijgt dan je blanke Amerikaanse buurman. En dat zou uiteindelijk wel dit soort effecten kunnen hebben.
Want Amerikaanse kranten noemen voorbeelden van kandidaten die in het noorden van een staat waar veel houthakkers zijn, zeggen dat ze voor houthakkers zijn. En in het zuiden van de staat waar iedereen voor milieubehoud is, zeggen dat ze tegen houthakkers zijn.
Ja, precies. Dat bedoel
dat
ik.
Dat is manipulatie
ja.
Dus.
Nou ja, goed, elke campagne is natuurlijk tot op zekere hoogte een soort van manipulatie. Je kan je afvragen waar de ethische grenzen liggen om dit soort dingen te doen. Maar ik zie het probleem eerder erin dat het niet te controleren valt. En dat misschien zo'n Amerikaanse krant 1 of 2 van dit soort voorbeelden kan noemen. Maar dat het heel lastig is om het systematisch te onderzoeken. Dat vind ik veel problematischer.
Daphne van het Kroof, verwacht u dat micro-targeting, zoals de Amerikanen dat noemen, hier in Nederland ook een rol kan gaan spelen in de campagne?
Ja, zeker. Misschien niet in de mate waarop het in de Verenigde Staten gebeurt. Ook al omdat er in de Verenigde Staten van oudsher veel meer informatie over stemmers bekend is dan hier in Nederland. En er natuurlijk maar 2 partijen zijn, 2 grote partijen. Dus dat maakt het ook overzichtelijker. Misschien is het handig om een idee te geven van wat er nu al mogelijk is. Dus ja. Stel, wij zouden nu met z'n drieën de campagne voor een Nederlandse politieke
Michiel
partij.
Michiel Servaas van de PvdA spitsen.
Nou,
hoor,
kijk,
nu.
Ja. Bijvoorbeeld. Dus wat is er zo al mogelijk? Nou ja, er kunnen natuurlijk gewoon advertenties op Facebook worden geplaatst. En we zien daarvan de eerste voorbeelden nu al langskomen. En die advertenties, die worden getoond aan bepaalde groepen waarvoor je dan kiest op het moment dat je daarvoor betaalt. Dus dan geef je aan bij Facebook, dit bericht wil ik laten zien aan vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep, die wonen in een bepaalde postcodegebied, die interesses hebben voor, noem maar op. En dat kan zeer precies. En wat ook kan, is dat e-mailadressen worden geüpload en dan wordt gezegd, ik wil deze mensen benaderen en ik wil ook mensen die op hen lijken. Dus mensen die dezelfde type interesses hebben als de personen die ik net heb ingevoerd. En dat betekent dat micro-targeten ook in Nederland nu al heel gericht kan. Om een voorbeeld te geven, wat zou dat kunnen bedenken? Dit is hypothetisch, hè? Ik zeg helemaal niet dat dat gebeurt. Maar stel dat de SP zou zeggen, wij maken zorg het speerpunt van deze campagne. En ze hebben via datahandelaren een grote set e-mailadressen gekocht van mensen die misschien wel zorg ontvangen of dat nodig zouden hebben. Dan kunnen ze dat uploaden naar Facebook en daar heel gericht advertenties op targeten.
Het doet me toch allemaal een beetje denken aan Big Brother is Watching You, maar het kan aan mij liggen. Mag ik jullie bedanken, Damian Trilling en Daphne van der Kroft. En we komen hier vast in de loop van de verkiezingscampagne nog een keer op terug in Argos. Dit was Argos, straks WNL op zaterdag. En Hans Wiegel zie ik hier. Ja. Hans Wiegel hebben ze onder andere als gast en journalist Jaap Jansen. Wij zijn er volgende week weer tussen 2 en 3. Fijn weekend.
NTO Radio 1.
De schandalen rond de Amerikaanse presidentskandidaten stapelen zich op.
racial discrimination, to sexual assault, to potential ties to the mafia.
Ondertussen heeft Trump de media tot vijand gemaakt.
The press is sort of Trump's enemy.
Journalisten zitten in een positie dat ze moeten terugvechten tegen een presidentskandidaat.
This sleazy guy right over here from ABC, he's a sleaze.
Morgenavond om 7 uur in Reporter Radio.
You know my opinion of the media, it's very low.
Onderzoeksjournalistiek bij de Amerikaanse verkiezingen.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Mijn naam is Meike. In 1992 heb ik me geregistreerd als orgaandonor. Voor een ander natuurlijk. Nooit gedacht dat ik zelf een donorhart nodig zou hebben. Maar ik werd dodelijk ziek. Hartfalen. Nu leef ik, dankzij het hart van een ander. En als je nu denkt, ja, dat overkomt mij allemaal niet. Dat dacht ik dus ook.
Donor worden. Leg nu je keuze vast op orgaandonatie.nu. Een leven redden. Je hebt het in je.
Laat u overdonderen door het Nederlands Filharmonisch Orkest. De monumentale vijfde van Bruckner. Lievelingssymfonie van de Oostenrijkse grootmeester. Onder leiding van chefdirigent Mark Albrecht. In het Concertgebouw. Op 5 en 7 november. Bestel op orkest.nl.
Mag het licht uit? Mag het licht uit?
Ja, zeker mag het licht uit. Heel graag zelfs. Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte kun je zien wat een enorme hoeveelheid kunstlichten door ons land geproduceerd wordt. Dat kan beter, dat kan gezonder, dat kan duurzamer. En het mooie voordeel daarvan, dan kunnen we eindelijk weer eens genieten van die pracht van de sterrenhemel. Dus ik zou zeggen, doe allemaal mee en ga naar nachtvandenacht.nl.
Heb jij een Boeddha in huis? Wat weet je eigenlijk van het boeddhisme en de Boeddha? Kom alles te weten bij de tentoonstelling De Boeddha. Nu te zien in het Tropenmuseum in Amsterdam.